Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen nu gemeente uit Psalm 63, een tweetal coupletten. Psalm 63, de versen 2 en 3. Ik heb u, voorwaar in het heiligdom voorheen, beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Het tweede en het derde vers uit Psalm 63. gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 70 het laatste, het derde vers. Psalm 70 vers 3, na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, een nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Vanmiddag, gemeente, luisteren we naar het Paasevangelie en wij slaan de Heilige Schrift op in de beschrijving daarvan door de heilige apostel Johannes. Het Evangelie van Johannes hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 18 vormt de schriftlezing. De versen 1 tot en met 18 uit Johannes 20.
En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. En zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij meende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had, en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken de Heere en wij vragen om zijn zegen. Laat ons bidden. Het was zojuist onze belijdenis, Heere. En laat het onze belijdenis zijn. Uw komst is het die ons heil volmaakt. Uw komst, Heere. Tegelijkertijd mogen we belijden dat we hier rondom uw woord samengekomen zijn. En dat in dat woord uw stem klinkt. En dat u uw woord vanmiddag, het paaswoord op deze dag, het evangelie van de opgestane Christus en daarmee deze Christus zelf zich tot ons richt. Zoals het vanmorgen was, Heere, zo ook vanmiddag, hier in de kerk en degenen die bij ons behoren, die met ons meeluisteren en die met ons verbonden zijn aan uw stem die vanmiddag klinkt in onze oren. Heere, dat is al een wonder. Dat is al een onuitsprekelijk wonder. Dat het paasevangelie, dat u ooit door uw voorzienigheid, o Heilige Geest, te boek hebt gesteld, waartoe uw heilige mannen Gods, door de Geest, door uw Heilige Geest gedreven zijnde, heb laten beschrijven de dingen die volkomen zekerheid hebben, ook aangaande de opstanding van de Heere Jezus, dat datzelfde woord ooit op schrift gesteld, dat het ook ons onder ogen kwam. En dat we het mogen lezen, en dat we het mogen overdenken, en dat we er over lezen en horen mogen, en dat het vanmiddag tot ons komt in de weg van uw inzetting, als de prediking van Christus, de bediening der verzoening. En dat u daartoe ook onze gemeente nog samenbrengt en samenhoudt, en dat we in alle rust en in alle vrijheid daartoe ook vandaag eenmaal en nu ook andermaal zijn samengekomen. Dat is een wonder, Heere. En daarin toont u al uw bemoeienis en uw goedheid. Dat wij er mogen zijn met onze kinderen zo u ons die gaf. En dat jong en oud ook vandaag weer het horen mag. De Heere Christus. Hij is waarlijk opgestaan. Daar behoeft geen twijfel over te bestaan. De Zoon van God die zich heeft overgegeven om te lijden en om te sterven. En die ook daadwerkelijk tot in de dood is gegaan. Hij is niet in de dood gebleven. Maar hij stond op uit het graf in de hof van Jozef van Arimathea. Want hij is God, bekleed met macht. En hij is geroepen door zijn goddelijke vader om in het graf, om in de bindselen van de dood niet te blijven, maar zegenrijk, zegevierend te komen uit het graf en te doen blijken dat hij de overwinnaar van Sions koning is. Heere, heb ootmoedig dank dat dit evangelie, en er is geen ander evangelie dan het evangelie van de gekruisigde en de opgestane Christus, dat dit evangelie ook in ons midden klinkt. En toch bidden we het u, Heere, toch vragen we het u, eerbiedig, daarbovenuit, daaraan verbonden, daaruit voortvloeiend als een wonder. Uw komst is het die ons heil volmaakt. Want met alleen dit evangelie te horen met onze oren, Heere, hoe groot ook, en met alleen deze boodschap tot ons te laten doordringen, voor onze verstandelijke overwegingen, en voor de kennis van de dingen die ook nodig zijn om gekend te worden, met onze memorie, met ons verstand, met dat alles, Heere, is nog niet in vervulling gegaan wat we zojuist u zingend gevraagd en gebeden hebben. Uw komst, Heere, uw komst. Heb dank, Heere, dat ook dat ons gepredikt wordt, zoals het vanmiddag, en als u het geeft, ook aan de dag van morgen, vanuit uw woord ontvangen zullen. Dat u bent opgestaan, maar dat u, o Heere Christus, als de opgestane, ook uzelf wilt schenken, uzelf bekend wilt maken, uzelf wilt mededelen aan de harten van uw kinderen. Uw komst, Heere, uw komst niet alleen in het vlees, uw komst in de gestalte van uw woord, door uw Heilige Geest ons aan het hart gelegd, als een levende zaak. Uw komst alleen is het die ons heil volmaakt. Heere, en dat zet ons op onze plaats. En we belijden het. We belijden het, Heere, dat we zonder u en zonder uw genadige inkomst voor u, o Heilige God, niet kunnen bestaan. En dat we zonder de toepassing van zijn werk, Heere, wel veel kunnen weten. En wel veel bezig kunnen zijn met deze dingen en heel trouw onder de verkondiging kunnen zijn. Maar als we hem niet kennen, door het waarachtig geloof, als hij en de verborgenheden van zijn zaligheid ons door het werk van uw geest niet ontsloten zijn, Heere, dan staan we er nog evenzeer buiten als diegenen die van Pasen niet weten en die op deze dag en op deze dagen de kerk niet van binnen zien en uw woord niet kennen en er achterloos aan voorbij gaan of er misschien zelfs mee spotten. Dan geldt het ook ons, Heere, dan behoren we bij diegenen die uw hart doorstoken hebben met de speer toen u aan het kruis hing. Dan behoren we bij diegenen, Heere, die als de bouwlieden voorbijgegaan zijn aan de steen verworpen hebben. En geen gedaante en geen heerlijkheid in u, o Heere Christus, hebben gezien. Overlicht onze ogen, maak ons hart gaande, vernieuw ons leven. O almachtige God, uit de volheid in Christus, opdat in onze ledigheid vervulling ontvangen mag worden uit de schatten die bij u zijn. Wilt u dan met ons zijn ook vanmiddag, in de prediking, in het spreken van de woorden? O Heere, leid daarin. Zo vanzelfsprekend zijn deze dingen niet. En geef dan zelf maar, Heere, geef dan zelf maar te ervaren dat eigen vaten leeg staan. O, dat kan wel een harde ervaring zijn. Maar daar moeten we het ook mee eens zijn, Heer. Op de kansel en onder de kansel. Onze vaten, allemaal leeg. Maar we mogen ze voor u neerzetten. En de profeet Elisa heeft het tegen de vrouw gezegd. Zet er maar zoveel mogelijk neer. Allemaal leeg. Opdat ze vervuld zouden worden met de olie van de geest. Die geest die van Christus getuigt. Heere, wilt u dan geven dat uit de volheid die bij u is ontvangen mag worden. Genade voor genade. Genade om overtuigd te worden van onze ellendige staat. Genade om ons aan u aan te bevelen. Genade om ons voor u te verootmoedigen. Genade om ons leven te mishagen, om te kennen en te erkennen dat we zondaren zijn. Genade, Heere, om te roepen om uw genade. Genade om tot Christus te vluchten. Genade om niet buiten hem te kunnen blijven. Genade opdat hij in ons leven geopenbaard wordt. Genade opdat het onze belijdenis mag zijn. Och, dat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding en in de gemeenschap van zijn lijden. Genade om onszelf te kennen als vleeselijk en onder de zonde verkocht. Maar daarom te meer te roepen om uw geest. O Heere, zie op ons neer. Onderhoud ook het leven van uw kinderen. Dat kan ook alleen wanneer ze aangesloten zijn op die bron. Ze kunnen niet putten, Heer, uit de dingen die er misschien vroeger geweest zijn. Dat kunnen we wel menen, maar het is vruchteloos. En het zal ons niet de ware vrede en de troost geven. Alleen wanneer u zich kenbaar maakt en wanneer u zich openbaart, dan alleen, dan zal het gelden. Uw heil is het die ons volmaakt. Wilt u zo ons nabij zijn? Ook vanmiddag, Heere, geldt het weer dat we onszelf, onze harten hebben meegebracht. En dan weet u wat daarin zit. Dat is niet veel goed. Wilt u geven, Heere, dat we aangesloten mogen worden op uw woord. En dat de prediking van het evangelie ons zodanig mag aanspreken dat dit paasfeest werkelijk een gelegenheid zal zijn of worden waarvan we mogen zeggen, ik heb hem gezien die mijn ziel zalig maakt en die mij ook opbeurt uit alle droefheid en rouw. We bidden u voor degenen, Heere, die verdriet hebben, die treuren over degenen die aan hen ontvallen zijn, eerder of later, kort geleden of langer, of met welke nood we ook rondlopen. Heere, mag het aan u bekendgemaakt worden, u wilt al die dingen vervullen. Wees met de prediking van uw woord wereldwijd, ook op deze dag. We bidden u voor het werken in Oost-Europa. We bidden u heel in het bijzonder voor de hulpverlening van christenen in Roemenië, ten behoeve waarvan we vandaag onze gaven mogen schenken. Wilt u, Heere, geven dat we dat milddadig doen? En wilt u ook schenken dat het werk wat daar en op andere plaatsen gebeurt door u gezegend mag zijn? We bidden u voor die plaatsen in deze wereld waar uw kerk in de verdrukking is, waar ze niet de ruimte en de vrijheid heeft om voluit te getuigen van wat voor haar zo zeker en vol van vastheid is. Wilt u kracht en genade geven om te volharden, ook in moeilijke omstandigheden. Dan bidden we ook, Heere, voor ons eigen land. Er zijn inmiddels zoveel die van uw woord niet meer weten. Ook in onze stad en in de wijk waar onze kerk staat. Heere, wilt u ook daar geven dat uw woord gekend wordt. Gisteren zijn weer folders verspreid. Het is een eenvoudig werk. Maar u zegt, zaai maar. Zaai maar. Niet achteromziende. Zaai maar in getrouwheid. En wilt u dan, Heere, de vrucht geven. Wij willen graag tellen. Maar daar komt het niet op aan. Wilt u uw werk doen. Hier en daar. Almachtig God, we zien op tot u. En ga ook ons dan niet voorbij. Zegen ons met uw onmisbare zegen, tot roem van uw naam, om Christus wil. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 142, het eerste, het tweede en het zevende vers. Psalm 142, het eerste vers, ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Het eerste, het tweede en het zevende vers uit Psalm 142. Er zijn nu twee collecten. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede is heel speciaal voor de Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië. In het laatste kerkblad gemeente is daar uitvoerig aandacht aan gegeven. Het is onnodig om daar op dit ogenblik verder op in te gaan. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Straks na de prediking is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u, ook in uw geven. U vindt, gemeente, de stof voor de prediking in Johannes 20. Als de Heer het geeft, dan hopen we zowel vanmiddag als morgenochtend te luisteren naar dat gedeelte van het Paasevangelie dat Maria Magdalena betreft. De tekst vanmiddag wordt gevormd door de versen 11 tot en met 16. 11 tot en met 16 uit Johannes 20. We zullen dat nog een keer lezen. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf. En ze zag twee engelen in witte klederen zitten, de een aan het hoofd en de ander aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent ge? Ze zei tot hen: omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, wat weent ge? Wie zoekt ge? Zij, menende dat het de hovenier was, zei tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni. Hetwelk is gezegd: meester. Tot zover. Geliefde gemeente, we hebben vanmorgen het Paasevangelie ontvangen vanuit het Oude Testament, Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Het is een woord in deze psalm dat gevolgd wordt door een ander woord dat er rechtstreeks op aansluit en dat een gevolgtrekking maakt. Vers 24 van Psalm 118. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Dat hoort kennelijk bij Pasen. Blijdschap, verheuging, lof en dank vanwege het grote goed dat de Heere aan zijn kerk geschonken heeft. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. En nu lezen we vanmiddag, gemeente, het Paasevangelie. En komen we het dan tegen? Begint het daarmee? Lof en dank, roem en eer vanwege het grote heilsfeit, Christus Jezus, opgestaan uit de doden, die de kluisters van het graf verbroken heeft en die zegevierend tevoorschijn gekomen is. En degenen die er getuigen van zijn, die naar het graf gekomen zijn, roepen ze het elkaar toe: gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Zere naam. Wij zegenen u uit Zeren woning. De Heere is God, door wie we aanschouwen het vrolijk licht na het bang gevaar. Is dat het? Dat is het niet, gemeente. Daar lijkt het zelfs niet op. De paasmorgen op die eerste dag van de week, ze kenmerkt zich niet door vrolijkheid en licht, maar door gemis en verwarring, door ontreddering en verdriet en tranen, door vrouwen die zoeken omdat ze missen, maar hun gemis wordt niet vervuld. Zo geldt het de vrouwen. Zo gold het in eerste instantie de discipelen. Zo zal het zelfs een week lang Thomas gelden. En zo is het bij Maria Magdalena. Deze Maria, aan wie door Gods voorzienigheid zoveel aandacht gegeven wordt in het Paasevangelie. En dat is ook door God bepaald. Dat is ook zijn soevereiniteit om met name dit aan de kerk der eeuwen en daarom ook aan de kerk van de 21ste eeuw en daarom ook aan ons vandaag mee te geven. Nee, eerst een misverstand moet weg. Het zal vanmiddag, hoop ik althans, het zal vanmiddag niet om Maria Magdalena gaan. En nog minder om haar belevenissen. En nog minder om al haar ongestalten. De prediking van Pasen is en blijft Jezus Christus. En die opgestaan. En toch, hoe nou de ontmoeting met deze opgestane Heer Jezus plaatsvindt, dat is het onderwerp wat in deze geschiedenis met zoveel woorden ons weergegeven aan de orde komt. Opdat ook gij geloven mocht. Jawel, dan haal ik de woorden van Goede Vrijdag naar ons toe, gemeente. Onder die koepel staat het. Opdat ook gij geloven mocht. De Heere Jezus Christus, die zich ontmoeten laat door Maria Magdalena. Drie dingen. De Heere Jezus gezocht, de Heere Jezus ontmoet, de Heere Jezus gekend. De Heere Jezus gezocht, ontmoet en gekend. Wie is Maria Magdalena? Kennen we haar? Wordt er over haar veel geschreven in de evangeliën? Wie is zij die zo hier in het middelpunt lijkt te staan hier in dit paasevangelie? Niet zoveel is ons van haar uit de rest van de evangeliën bekend. Maar gemeente, jongens en meisjes, toch wel voldoende dat we enigszins een beeld van haar hebben en dat we haar plaatsen kunnen, deze vrouw. Ze behoort tot de vrouwen die de Heere Jezus dienen en volgen. En ze heeft onder die vrouwen eigenlijk wel een wat aparte plaats. Je zou misschien wel kunnen zeggen wie Simon Petrus is onder de discipelen. Dat is Maria Magdalena onder de vrouwen. Allereerst staat ze bekend als Maria, bijgenaamd Magdalena, van welke, zo deelt Lucas in het 8e hoofdstuk ons mee, van welke 7 duivelen waren uitgegaan. Zij was een geteisterde vrouw. Zij was iemand die gekneld en gekneveld was een lange periode van haar leven door diabolus. En zelfs door een 7-tal diabolisten, door 7 duivelen. Maar de Heere Jezus heeft haar zijn machtswoord laten horen. En hij heeft haar gered. Hij heeft die 7 duivelen uit haar lichaam, uit haar ziel weggetrokken. Hij heeft haar bevrijd. Een bevrijde, dat is Maria Magdalena. Haar naam zegt waar ze vandaan komt. Maria van Magdala. Ze is een dochter van het Galileese land. Ze is een dochter van dat gebied waarvoor de mensen in Judea en zeker de overpriesters in Jeruzalem de neus ophaalden. Galilea, dat is dat volk van de heidenen, dat is dat verachte volk. Het is dat gebied, het is dat volk waarvan Jesaja geprofeteerd heeft dat het in duisternis wandelde en dat het verkeerde in het land van de schaduw des doods, het land van Zebulon en Naftali, waar de lichten waren uitgegaan, zo dacht men. Maar het is dan tegelijkertijd dat gebied en dat volk waarvoor een heerlijke belofte geldt. Het volk dat in duisternis wandelt, het zal een groot licht zien. En degenen die gezeten zijn in de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen. En dat licht dat is gaan schijnen, daar in dat gebied, in de steden van Galilea, in Capernaum, in Bethsaida, in Cana en ook in Magdala, daar is Maria, bevrijd van de duivelen, geworden tot een discipelin van de Heere Jezus. Ze was een vrouw die woonde in de duister, maar het is haar lied geworden. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? God is degene die hulp verschaft in nood. En dan is het geen wonder, en dat lezen we ook van haar, dat ze de Heere Jezus diende. En dan staat er zelfs, ze diende hem met haar goederen. Ze beschikte kennelijk wel over enige goederen. Wel nu, die stelde ze helemaal ter beschikking aan de Heere Jezus en aan zijn discipelen. Ze diende hem. En nu ook, zelfs na zijn dood, ze heeft die dure specerijen en zalven gekocht om zijn lichaam ermee te balsemen. En zelfs nadat hij bijna 3 dagen in het graf lag, hem ermee te dienen en te eren. Dat is Maria Magdalena. En dan weten we ook nog, om het verhaal compleet te maken, dat zij ook behoorde tot die kring van vrouwen die getuigen zijn geweest van het sterven van de Heere Jezus. Dat moet wat voor die vrouw geweest zijn. Ze stond daar, als aan de grond genageld. En ze heeft het gezien, dat haar meester allereerst 3 uren lang in de duisternis gehangen heeft. En dat hij het geroepen heeft, Eloi, Eloi, lama sabachthani. En ze is er getuige van geweest. Ja, ook van dat machtswoord, het is volbracht. Maar ook dat hij de geest gaf en dat hij er niet meer was. O, haar hart is verscheurd. Ze was beklemd. Ze verging vanwege al haar smart en rouw. En nu het lichaam van de Heere Jezus begraven is, en nu ze door het snelle invallen van de Sabbat geen gelegenheid meer had op vrijdagavond om dat lichaam dat ze zo lief had te verzorgen, nu maakt ze zich op bij het ochtendkrieken in de vroegte van de eerste dag van de week om te gaan naar het graf uit liefde. En het blijkt hier in het leven van Maria Magdalena, gemeente, de liefde is sterk als de dood. De ijver, de liefdesijver, is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige vlammen. De liefde van Maria Magdalena, die liefde was niet ingezonken, maar in tegendeel. Die liefde die vlamde op, juist nu haar meester gestorven is. En dan horen we, in de vroegste vroegte van die eerste dag van de nieuwe week, horen we haar voetstappen klinken door de verlaten straten van Jeruzalem. En ze heeft misschien moeite moeten doen bij de poortwachter om buiten de stad te komen. Maar ze moest en ze zou. En het is haar gelukt om naar het graf te gaan. Allerlei duisternissen, allerlei vragen waren in haar hart. Maar 1 ding is gebleven. Haar liefde. De liefde voor haar meester. Die liefde die sterk was als de dood. Ten aanzien van hem die haar uit haar geestelijke dood had weggerukt. De Heere Jezus Christus. Er was niemand die ze zo lief had als hem. En het is haar liefde die haar voortstuurt. Ja, met haar geloof is het niet zo goed gesteld. Haar geloof is ingezonken. Ze had het moeten en ze had het kunnen weten. Hij had het toch gezegd dat hij na 3 dagen zou opstaan. Maar haar geloof is niet zozeer in de beoefening. Die is in duister gehuld en de schriften, die ongetwijfeld haar evenzeer lief waren. Er lag een waas over en ze kon er niet in komen. Het was allemaal omvloerst. En haar hoop, ach, haar hoop was vergaan in al haar smart en rouw. Hoop, ach, haar Heere Jezus was gestorven. Waar moest ze nog op hopen? Maar haar liefde, die vlamt hoog op. En die kan niemand van haar afnemen, want die is gericht op hem, gemeente, die zelf die liefde ontstoken heeft. En wat ze dan ziet en wat ze dan hoort En we hebben het gelezen in de twee eerste versen van Johannes 20. Dat doet haar liefde ook niet teniet. Integendeel, dat voedt haar liefde alleen nog maar. Allereerst de schrik. Als ze dan bij het graf komt, dan ziet ze dat de steen van het graf is afgenomen. Hoe kan dat en hoe moet het nu? En als ze dan in het graf blikt, dan is daar niet meer het lichaam van haar Heere Jezus. Maar dan ziet ze daar twee witte gestalten. Dan zijn dat daar, ja wij weten het, maar zij weet het niet. Dan zitten daar engelen. En ze ontmoet ook nog een tweetal discipelen. Simon en Johannes. Die ook al zo vroeg gekomen zijn. En ze zegt het tegen hen. Ze hebben de Heere weggenomen. Dat is haar constatering. En we weten niet, ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Straks zal ze zelfs tot de engelen zeggen. Ze hebben mijn Heere weggenomen. Ziet u gemeente? De liefde in haar hart wordt alleen maar aangewakkerd. En wordt groter. Onwillekeurig denken we aan de bruid in het Hooglied, in haar hunkerende liefde naar de bruidegom. Ze zocht hem, maar ze vond hem niet. Dan horen we uit haar mond, ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Zo is het. Zo is het met Maria. Ze is er ziek van. Van de liefde. Die zich richt op haar Heere Jezus. Maar van wie ze meent dat hij gestorven is. De liefde waarvan ze meent dat ze die liefde niet kwijt kan. En daarom, ze is krank van liefde. Mag ik u vragen of u er iets van herkent? Of u er iets van weet? Dat er ooit een ogenblik geweest is in uw leven dat hij zich aan u heeft geopenbaard. Dat het waar geworden is, dat het God behaagd heeft. Christus, Jezus, in uw hart en leven te openbaren. En gemeente, wanneer hij zich openbaart, dan maakt hij plaats voor zich. Dan ruimt hij de rommel bij wijze van spreken op. En dan vindt hij zelf een plaats, daar zorgt hij zelf voor. En welke plaats is dat in uw hart? Gemeente, dat is een liefdesplaats. Dat is een gekoesterde plaats. Dat is een plaats die zo teer is. Dat is een plaats die je nooit meer kwijt wil wanneer je daar iets van verstaan hebt. En dan wil je hem altijd kennen. En dan wil je hem altijd zien. En dan wil je altijd bij hem zijn. Maar herkent u het nu? Wat Maria hier moet meemaken. Dat hij geweken is. Dat hij er niet is. Dat u hem mist en dat u hem zoekt. Maar dat u niet weet waar hij is. Hoe komt het? Nou gemeente, dat kunnen verschillende oorzaken hebben. Wilt u zich eraan toetsen? Dat kunnen diverse achtergronden hebben waarom hij, die ooit zelf een plaats in uw hart heeft ingenomen, wanneer hij er op dit ogenblik niet meer is. Dat kan bijvoorbeeld door achteloosheid in uw gebed. Dat kan door het toelaten van allerlei zonden, misschien hoe subtiel ook, in uw leven. Dat kan, omdat er ogenblikken gekomen zijn dat hij niet meer de eerste plaats in uw leven heeft. Dat kan, dat het vuur dat door Gods geest is aangestoken, wel geblust lijkt te zijn. Het kan door allerlei zonden, door allerlei verkeerde dingen die een plaats in uw leven ontvangen hebben, door zelfzucht en egoïsme, door hoogmoed, of door twistziekte, misschien wel door kwaadsprekerij of achterdocht en wantrouwen jegens anderen. Dat kan. En dan? Ja, dan trekt de Heere zich terug. En dan is hij er niet meer. Zoals het bij die bruid was in het Hooglied. Ze sliep, oh, haar hart waakte wel. En toch, ze sliep. En toen stond daar de bruidegom aan de deur van haar huis. En hij vroeg om binnengekomen te worden. Maar ze was zover nog niet. Er waren allerlei andere dingen. En dat moest eerst. En toen, toen weet hij. Zo kan het komen. Zo kan het komen. Maar het kan ook anders. De verbergingen van Gods aangezicht, gemeente, ze behoeven niet per se als oorzaak zonde en achteloosheid te hebben. De Heere kan zich in zijn wijsheid ook wel eens een ogenblik terugtrekken in het leven van zijn kinderen. Met welk doel? Wel om u te gaan onderwijzen. Onderwijzen daarin dat het niet vanzelfsprekend is. Dat er altijd gevoelige genade in uw leven is. En dat daar het zien van zijn vriendelijk aangezicht is. Tot vrolijkheid en licht in uw hart vol van oprechtheid. Wat denkt u van Asaf? Asaf, hij die het zeggen moest. Mijn kastijding is er elke morgen. En de goddelozen, jawel, het gaat hun wel. Het lukt hen wat ze doen. En dat zijn diepe wegen. Dat zijn diepe wegen. Waarin het lijkt alsof de Heere ver weg is. Maar waarin hij toch heel nabij is. Weet u ervan? Is het uw belijdenis dat u het zeggen moet? Heere, uw goedertierenheid is beter dan het leven. Maar de werkelijkheid is de verberging van zijn aangezicht. En dat is, zeggen onze vaderen, en dat is bitterder dan de dood. Was het zo bij Maria Magdalena? Zo was het. Want hoe ze ook zoekt, ze ziet hem niet als ze bij het graf is. En hoe ze ook ziet, ze ontdekt hem niet als ze haar blik slaat in het graf. En daar ziet ze alleen maar twee engelen zitten. En als deze engelen zich tot haar richten en het haar vragen: vrouw, wat weent ge? Dan is haar antwoord: omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En het komt niet in haar op dat er toch een hele boodschap in zit. Dat daar twee engelen in het graf zijn. En dat ze daar zo keurig in het graf zitten. De een aan het hoofdeinde en de ander aan het voeteneinde. Dat heeft toch wat te zeggen. En hun vraag, hun bewogen, hun meelevende vraag. Het kan haar geen troost bieden. Ze is helemaal verzwolgen door haar diepe verdriet. Want haar liefde mist hem. En haar liefde zoekt hem. En haar liefde brengt haar tot haar klacht. Ze hebben mijn Heere weggenomen. Niemand kan haar helpen. Geen engelen en geen discipelen. Dit weet ze. En gemeente, dat is toch een kenmerk van ware genade. Dat is toch een kenmerk van de liefde die Christus zelf in mijn hart geplant heeft. Hij alleen kan mijn gemis vervullen. Uw heil is het, Heere. Uw nabijheid, uw komst, die mijn heil volmaken kan. En toch, we moeten er toch nog iets bij zeggen, gemeente. Hij is er wel. Hij is zo dichtbij. Maar haar ongeloof houdt haar buiten hem. Oh, het is beschamend. Toen daar de soldaten terugkwamen van het graf. En ze zeiden dat engelen de deur, de rots van voor het graf hadden weggenomen. En toen ze het verhaal vertelden aan de overpriesters. Weet u, de overpriesters geloofden het wel. Ze hadden het gehoord en ze wisten het. Hij is opgestaan. Die goddeloze overpriesters die hem veracht hadden en hem weggestoten hadden. Die geloofden het wel. Maar zij, Maria Magdalena, met zoveel liefde in haar hart, zij kon het niet geloven. En dat is toch schuld. Jazeker. U komt het gemeente in de schrift nergens tegen. Dat ongeloof wordt verontschuldigd. En dat het wordt goed gepraat. Ongeloof houdt mij bij mijn Christus vandaan. Ongeloof zet mij in het duister. Ongeloof houdt mij in het duister. Is het een toetssteen voor u? Hoe komt het toch dat er gevoelige tijden van genade in mijn leven geweest zijn? Maar het is er niet meer. Hoe komt het toch dat ik rondtast in het duister? Maar de lichtende genade van hem, zijn vriendelijk aangezicht, ik zie het niet meer. Zou het kunnen zijn door het gebrek aan geloof? Ook van dit evangelie geldt het, geliefden, opdat gij gelooft. Maar nu gaat de Heere Jezus daar zelf voor zorgen. Vers 14. En als ze dit gezegd had, keerde ze zich achterwaarts en ze zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Kende ze hem niet? O geliefde gemeente, ze kende hem als geen ander. Maria Magdalena, zou zij haar Heere, zou zij haar Heere Jezus niet gekend hebben? Ze kende hem. Ze hoefde maar een glimp van hem te zien en ze wist het. Hij is het. En toch, nu kent ze hem niet. Hoe komt het toch? Laat ik dan met twee woorden spreken, gemeente. Allereerst, omdat de Heere Jezus zelf in zijn soevereiniteit nog een ogenblik haar ogen gesloten houdt, opdat zo dadelijk het wonder des te groot zou zijn. Het is de leiding van de Heere in haar leven. De geest blaast waarheen hij wil en ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. De leiding van de Heere. God leidt zijn heiligen wonderbaar. Niet na te rekenen. Dat is ook hier. Maar dat is maar één kant. Wat vanmiddag de nadruk moet hebben, dat is dat er bij Maria Magdalena oorzaken lagen. Wie zocht ze eigenlijk? Ze zocht er een van wie ze een beeld had, geliefden. Een beeld dat in geen enkel opzicht overeenstemde met het beeld waarin de Heer Jezus zich nu vertoont. Dat is het. Ze had een verkeerd beeld van hem. Wie zocht ze? Ze zocht een zaligmaker die in het graf lag. Ze zocht een heiland die gestorven was. Ze zocht er een aan wie zij haar diensten kon bewijzen. Aan wie zij haar liefde kon schenken. Die zocht ze. Ze zoekt, samengevat, ze zoekt een gestorven Heere Jezus. En die zich aan haar openbaart, is een levende Heere Jezus. En dan is het geen wonder, geliefden, dat ik hem niet herken. Want dan loop ik met een masker op. Dan loop ik met een verkeerd beeld. Dan zondig ik tegen het tweede gebod. Gij zult geen gelijkenis van mij maken en geen verkeerd beeld van mij hebben, Maria. En nu is het geen wonder dat ze hem niet herkent. Een gemeente vol des Heren. Zo kan het zijn dat ik het klaag, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En zie ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Het is het beeld van het klagende Sion in de profetieën van Jesaja. Sion zegt, en ze trekt gelijk al een conclusie, de Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Maar ze beseft niet dat het slot niet op de Heere Jezus en zijn verschijning zit. Maar dat het slot op haar ogen zit. Ze beseft niet dat hij heel nabij is. En dat hij haar niet verlaten heeft. En dat hij haar nog minder vergeten heeft. Ze zoekt een Heere Jezus die veraf is, geliefden, en haar ontmoet een Heere Jezus, een Christus, een opgestane zaligmaker die dichtbij komt. Dit is het. Het is de waarschuwing die hier gelden moet. De waarschuwing van de apostel Paulus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Want dat is Christus van boven afbrengen. En zeg niet in uw hart, wie zal tot in de hel neerdalen, tot in de afgrond? Want dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar nabij u is hij. Nabij u is hij. Waar dan? Wel, zegt de apostel. Wel, zegt de Heere Jezus, nu hij nog een ogenblik haar ogen toesluit. Maria, je had me moeten zoeken in mijn woord. Nabij u. In mijn woord. En in de prediking van mijn woord. Dit is het woord des geloofs dat wij prediken. Een Christus die niet in de hel, die niet in de afgrond blijft. Maar een Christus die de levende is en die zich openbaart. Waar moeten we de Heere zoeken, geliefden? Niet in onze eigen verbeeldingen, maar in het woord van God. In het onderzoek van het woord van God. In het worstelend onderzoeken van het woord van God. In de binnenkamer, op onze knieën. Met het gebed, Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Opdat ik mij niet van uw paden mogen keren. Dat is een les in het leven van Gods kinderen. Ze drijven dikwijls op allerlei ervaringen en op allerlei verbeeldingen. En ze menen te weten wie hun Christus is. Maar ze putten uit het verleden. Maar de Heere, hij wijst altijd naar het woord. Naar zijn getuigenis in dat woord. Daar ligt het leven en daar ligt de troost. Maar ondertussen, en dat is nou het wonder, en dat gaat er verre bovenuit. Ondertussen is de Heere Jezus er wel. O, ze herkende hem niet, maar gemeente, hij is er wel. De opgestane Heere Jezus, gemeente, hij gaat zich vertonen. Hij treedt uit het graf tevoorschijn. Was hij dat verplicht? Dat was hij in het geheel niet verplicht. Denk daaraan. Dat was hij in het geheel niet verplicht aan zijn discipelen en aan de vrouwen en aan Maria Magdalena. Ze hadden het toch kunnen weten dat hij er was. Hij had zich volkomen onzichtbaar kunnen laten. En hij had ze, al is het door een engel, de engelen die hier in het graf zaten, hij had ze kunnen wijzen op het woord. En daar hadden ze genoeg aan moeten hebben. Maar toch, hij weet wat maaksel ze zijn. Hij weet welk maaksel u bent. Hij weet ervan, gedachtig, dat u stof bent. Gedachtig dat u vleeselijk bent en vol van duisternis. Hij weet het. En daarom geeft hij bij zijn ene genade nog een volgende genade. Daarom is het op de paasdag, geliefden. En daarom is het ook vandaag in de prediking. Genade voor genade. Het is genade voor en het is genade na. Het is niet alleen de genade van zijn opstanding. En het is niet alleen de genade van de prediking van de opstanding door de engelen. Maar het is ook de genade van de openbaring van hem. Nu zoekt hij ze op, terwijl hij het niet verplicht is. Nu daalt hij zo laag neer, dat hij tot die ongelovige, tot die kleingelovige, tot die hopeloze Maria, tot die Maria Magdalena toetreedt en het zegt: wie zoekt ge? Tot haar vertroosting en tot eer van God de Vader. En nu wordt het nog dieper. Want let er nu eens op aan wie hij zich als eerste gaat openbaren. O, er was alle reden voor geweest dat hij eerst zijn eigen moeder had opgezocht. Ja toch. Hij had haar weggestuurd bij het kruis. En hij had gezegd, vrouw, zie uw zoon. Ga maar, ga maar. En zo was ze gegaan met Johannes. Het had toch gekund dat de Heere Jezus eerst zijn eigen moeder had opgezocht. Of de discipel, dien hij lief had, Johannes. Maar hij doet het niet. Hij zoekt Maria op. Maria Magdalena. Dat is zijn keus. En geliefden, dat is de keus van zijn welbehagen. Van zijn soeverein welbehagen. Geheel eenzijdig. En daar ligt zo'n diepe troost in. En weet u wat ik nou hoop? Dat dat nou aansluit bij u. Dat dat nou troost voor deze en gene is. Deze troost. Dat hij nou niemand anders dan Maria Magdalena opzoekt. Als u nou zo'n ellendige bent. Als u nou zo'n zoekende. Zo'n missende bent. Als u er nou zo een bent die het zegt. Heere Jezus, ik moet u hebben. U moet mijn deel zijn. Want buiten u verga ik. Buiten u kan ik voor God niet bestaan. O Heere Jezus, voor het eerst of opnieuw, o Christus, opgestane Heere Jezus, kom toch in mijn leven. Gemeente, dan is deze geschiedenis een machtige troost. Want hier gaat de Heere Jezus het waarmaken, wat hij nog maar een enkele week geleden gezegd heeft in het huis van Zacchaeus. Het was eigenlijk zijn laatste prediking en nu gaat hij het waarmaken. Nu gaat hij het toepassen. Nu laat hij blijken dat hij zijn woorden niet alleen zegt, maar dat hij het doet. Hij zegt, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En hier is zo'n verlorene. Zit daar nou vanmiddag de kerk mee vol, gemeente, met verlorenen. Dan is dit zo'n machtige troost. Want dan zegt de Heere Jezus, mijn moeder en mijn discipel die ik zo lief heb, die kunnen nog wel een ogenblik wachten. Maar eerst moet ik naar die ellendige. Die kan niet meer wachten, want haar nood is zo groot. Haar zoek ik eerst op, want ik ben gekomen voor het verlorene. Dit is het evangelie, geliefden. Dit is het paasevangelie. De Heere Jezus Christus, de opgestane. Hebt u er ook zo'n beeld van dat hij een grote is en een machtige en een heerlijke en een majesteitelijke God, die zelfs de banden van de dood verbreekt? En hij is het, maar hij acht zich niet te groot om nou neer te dalen tot het meest ellendige. Tot Maria, die geen stap meer kan zetten. En die zelfs, wanneer daar dan de hovenier, de tuinman in haar gedachten haar ontmoet, met haar rug naar hem toe staat, omdat ze het niet hebben kan, dat er iemand ook is. Maria, haar zoekt hij op. En nu bent u het toch wel met me eens, dat Gods kerk zo'n ontfermende zaligmaker heeft, die niet alleen zijn leven geeft, maar die ook, wanneer hij het leven herwonnen heeft, met dat leven, zulken opzoekt, die dreigen weg te kwijnen in hun nood en dood. Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, op hen het oog, die nederig knielen. Hij slaat hun zielen gaat, als hun geweld of list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar, kostbaar in zijn oog. En dan gaat hij haar aanspreken. Vrouw, wat weent ge? Wie zoekt ge? Maar dan zeggen we opnieuw, wat een weg. Waarom toch? Waarom maakt hij zich niet bekend? Waarom deze vragen? Waarom uitstel? En dat is nou zijn pastorale methode, gemeente. Dat is nou de herder. De herder die zijn schapen opzoekt. Zijn methode vol ontferming, vol bewogenheid, vol wijsheid. Zijn methode door eerst eens een aantal vragen te stellen. We komen dat meer tegen in het evangelie. Als daar in de poort van Jericho Bartimeus zit, die blinde Bartimeus, die nu de kans van zijn leven ziet, omdat de Heere Jezus langskomt en die het uitroept, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En als ze hem dan van de Heere Jezus vandaan willen houden, dan roept hij het te meer. Zoon van David, ontferm u over mij. En als ze hem dan bij de Heere Jezus brengen, dan doet de Heere Jezus het ook. Dan stelt hij een vraag. Wat wilt u dat ik u doen zou, wat u mee is? Maar Heere Jezus, dat weet u toch wel. En u weet het toch ook wel bij Maria Magdalena. Waarom doet de Heere Jezus dat? Hierom, geliefden. Omdat hij het zo graag hoort. Dat u uw hart voor hem uitstort. Dat u uw nood bij hem neerlegt. Hij zegt, en het is vol van ontferming. Hij zegt, zeg het maar. Leg het maar voor me neer. Ik weet het wel, maar breng het maar onder woorden. Hij haalt als het ware in zulken die tot hem gaan, hij haalt hun hart open. Hij haalt hun hart uit. Hij zegt, leg het mij nu maar voor. Laat al uw begeerten met bidden en smeken aan mij bekend worden. Al uw lege vaten, zet ze maar voor mij neer. Hoe meer, hoe liever. En dan zal ik ze vervullen met mijzelf. Stort voor mij uit uw ganse hart. En dat is nou de weg. En dat is nou het werk van de Heere Jezus. Want hij zegt het. Op deze zal ik zien. Op de armen. En de verslagenen van geest, die zie ik aan, die ga ik helpen. En hij nodigt Maria Magdalena uit om al haar nood aan hem bekend te maken. En dan, ja, dan doet ze het ook. Daar zorgt de Heere Jezus voor. En ze zegt het, Heere, als u hem weggedragen hebt, zeg maar waar u hem gelegd hebt. Nou, dat is natuurlijk een heel dwaas antwoord. Daar klopt helemaal niks van. Wie zou dat kunnen? En zou zij het soms kunnen? Om het lichaam van deze gestorven Jezus weg te nemen. Gemeente, laten we het ons maar niet in alle concreetheid voorstellen. Want Maria deed dat ook niet. Maar het gaat hier niet zozeer om wat ze zegt. Maar uit welke bron dat ze het zegt. En ze legt heel haar liefhebbend hart. Ze legt haar al haar liefde tot Jezus, bij Jezus neer. En daar gaat het nou om. Daar gaat het nou om. Om dat wat ons drijft en wat ons tot hem trekt, bij hem neer te leggen. En de Heere Jezus, hij heeft het verstaan. Hij wist het. Hij herkende erin dat daarin nu haar hart lag, vol van liefde tot hem. Liefde tot hem, omdat hij eerst haar heeft lief gehad. En als het daar komt, dan houdt God zich ook niet meer in, geliefde. Dan gaat het gebeuren. Dan gaat de Heere Jezus zich openbaren. En zo komen we tot onze derde gedachte. Vers 16. Jezus zeide tot haar, Maria. Dat is de manier waarop de Heere Jezus zich aan Maria Magdalena openbaart. Hij laat weten dat hij het is die met haar spreekt. Want hij zegt het op een wijze zoals niemand het zegt. Maria, Maria. Zoals een moeder een angstig en verdrietig kind tot zich neemt. En zoals een vader zijn kleine jongen aanspreekt. Zo, Zo, want geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Niemand meer dan Christus op al degenen die hem toebehoren. Zijn liefde voor haar geliefden is nog onvergelijkbaar groter dan haar liefde voor hem. Zijn ontferming over haar is overstelpend. Zijn verlangen naar haar is groter dan zijn zoeken van hem. En daarom, nooit, nooit zullen de dorstigen meer dorsten naar de fontein dan dat de fontein dorst naar de dorstigen. Dat is het geheim van zijn overstelpende liefde, van zijn ontferming, geopenbaard hier in de hof van Arimathea, geopenbaard overal waar hij zich ontfermt over zulken die hem nodig hebben. En dat raakt ook Maria, want dan gaan haar ogen zien en dan gaan haar oren horen en haar hart gaat het opmerken. Zij zich omkerende, ze zegt: Rabboni, meester. Maria, toen herkende ze zijn stem uit duizenden, want dit was haar eigen meester. Hij was het die ze zocht. Rabboni. Ze heeft het herkend. Dit is de stem van mijn liefste. Rabboni. Mijn meester. Het was alsof de Heere Jezus tot haar zei: laat me uw stem horen. Laat me uw gestalte zien, Maria. Want ik heb u gezocht. Ik ben nu gekomen, hier voor u, als degene die u gezocht hebt. En hij vraagt het aan haar: Maria, zie eens goed, lig ik dan in het graf? Ben ik dan een dode Christus? Ben ik dan een levenloze Heere Jezus? Zie Maria, hier ben ik. Ik ben beschikbaar voor je, want ik ben de zaligmaker. Ik, die door de bouwlieden verworpen ben. Ik ben door mijn goddelijke vader tot een hoofd des hoeks gesteld. Is het niet wonderlijk in je ogen, Maria? Jawel, dit is van de Heere geschied. Ziet, Maria. En zo, zo spreekt de goede herder tot zijn schapen. En zo gaan de schapen verstaan de stem van de goede herder. Heeft hij het niet gezegd? Ik ken de mijnen en ik word wederkerig door de mijnen gekend. De schapen horen mijn stem. Ik roep mijn schapen bij name en ik leid ze uit. En mijn schapen volgen mij, overmits ze mijn stem kennen. De goede herder, die zijn leven heeft afgelegd voor zijn schapen, hij openbaart hier zich. En hier, als de opgestane levensvorst, gaat hij de kudde vergaderen. En hij gaat ze bij elkaar roepen. En hij gaat ze achter zich aannemen. Maria, Maria. En ze wist het. Ze wist het. Dit, de meester is daar. En hij roept mij. En ze kon niet anders. Ze zei het: Rabboni, dit is Christus met zijn wolk. Een heilige Christus, een levende Christus, voor zijn in zichzelf verloren volk. Maar hij roept ze, en hij roept ze krachtdadig, voor het eerst of opnieuw. En als een echo klinkt het: Rabboni, mijn meester. Ik zal er niet zoveel meer over zeggen, gemeente, maar nog wel dit. Rabboni. Eigenlijk staat er mijn meester. In dit woord rabuni, dat verwant is aan het woord rabbi, daar klinkt enerzijds hoogachting, waardering, eerbied. Maar tegelijkertijd iets vertrouwelijks, iets wat heel nabij is. Mijn meester, mijn Heere en mijn God. Dat zijn de paaswoorden, dat zijn de paasbelijdenissen. Zoals Luther het heeft gezegd, Luther zegt het gaat altijd om de bezittelijke voornaamwoorden. Zo klinkt het hier, mijn meester, mijn Heere en mijn God. Maria, wat is dan uw enige troost op deze dag? Wel, zegt Maria, dat hij zich aan mij geopenbaard heeft en dat het waar is. En de Heere die haar liefde heeft opgewekt, hij geeft haar tegelijkertijd het geloof en hij geeft haar de hoop, zodat ze in dit ene woord, in deze belijdenis erkent. Dit is mijn troost, dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik van hem ben, want hij heeft mij vrijgekocht en hij leidt mij door het bloed van zijn verzoening. Hij heeft mij gekocht en hij heeft mij uit alle heerschappij des duivels verlost. En als dat geldt, gemeente, en als de Heer het geeft, zullen we er morgen meer van horen. Dat geeft perspectief. Dan kan ik leven en dan kan ik ook sterven. Dan kan ik de weg gaan, dan kan ik de weg gaan achter hem. Want dan zegt hij, vrees niet, want ik heb u bij uw naam geroepen. Ge zijt van mij. En wanneer ge dan zult moeten gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door het vuur, het zal u niet verteren. Door de rivieren, ze zullen u niet overstromen, want ik ben met u. Gij zijt van mij en ik ben van u. Gemeente, zo zien we de Heere Jezus. Hij maakt alle dingen schoon op zijn tijd. Hij die de levende is, hij openbaart zich en hij doet een gepast werk. Is het ook uw belijdenis? Rabboni, mijn meester. En met dat te belijden, daar ligt de belofte in dat hij mij leiden zal. Dat hij het waar maakt in mijn leven. Ik zal u onderwijzen en ik zal u leren van de weg die gegaan moet. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn, geliefden. Deze Christus, hij leeft. En hij is het die het leven geeft. Wie voor zijn woord beeft. Amen. Wij zingen Psalm 30, de versen 2 en 4. danken en bidden. En zo, Heere, zo zorgt u er toch voor dat de stem van lof op het paasfeest klinkt, maar niet leeg en niet hol, maar een gevulde lof, een lof die opwelt uit de diepte, de lof die opklimt uit het stof. En als u ervoor zorgt, Heere, dan is het echt. En dan versterkt het ook het hart. Dan vervult het ook het leven met vrede en troost. Want dan wordt het rechtstreeks ontvangen uit de bron van troost en licht, geopenbaard in u, Heere Jezus Christus. De roem van uw volk, de lof van uw kerk. En zo, zo zal het eeuwig Pasen zijn. Heb dank voor dit woord. Zegen het. Leg het aan ons hart. Geef toch, Heere, dat we aan u, o beminnelijke Heere Jezus, niet voorbij gaan. Wat is dat een groot kwaad, dat we u, die zo vol ontferming bent, dat we u zouden voorbij gaan. Laat het zo niet zijn. Geef het ons, Heere, dat we u nodig hebben. En dat u zich openbaart tot eer en roem van u, drie enige God, tot wie is alle eer en lof, nu tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij zingen nu het 8e vers, Psalm 30, vers 8. Verhef nu uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.